Welkom bij de Over Klanten Gesproken podcast, aflevering 88.
Welkom bij Over Klanten Gesproken. De podcast voor de professional die dagelijks met klanten bezig is. Jouw wekelijkse dosis kennis, inspiratie en energie voor de volgende stap naar een betere klantbeleving. Met uw host, Sydney Brouwer.
Hey, wat leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van Over Klanten Gesproken. In deze aflevering ga ik in gesprek met Hans Jansen, eigenaar en oprichter van Denkproducties. En Denkproducties organiseert al jaren de beste seminars van Nederland. Absoluut top van de markt, niet alleen qua kwaliteit, maar ook qua prijs. De live events zijn €1000 per stuk, maar hij is daar heel succesvol mee. En met hem ga ik in deze aflevering in gesprek met hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen en wat zijn filosofie daarachter is. Nou, hij zal onder andere vertellen dat hij het gedachtegoed van Joe Pyne, van die experience economy, heeft omarmd. Dat zegt, mensen willen geen producten of diensten meer, maar mensen willen ervaringen. En hoe hij daarvoor zorgt met zijn seminars. Maar we gaan het ook hebben over service recovery. Want als je nou een premium product hebt en een premium positionering, zoals Denkproducties heeft, en er gaat wat mis, dan moet je het ook op een premium manier compenseren. Nou, ook daar heeft Hans mooie verhalen en mooie filosofie over. Dus daar ga ik met hem in gesprek. Ik vind het een hele leuke aflevering. Het is natuurlijk ook wel mijn business. Ik hou van events. Maar ik denk dat er ook voor jou veel inspiratie in zit. Dus laten we niet langer gaan het treuzelen gaan afwachten. En laten we gaan luisteren naar mijn gesprek met Hans Jansen van Denkproducties. En voor deze aflevering ben ik afgereisd naar Nijmegen. Naar het, ja, het prachtige Nijmegen. En daar spreek ik met Hans Jansen. De oprichter, eigenaar van Denkproducties. En Denkproducties is het gaafste opleidingsinstituut van Nederland. Of het mooiste eventorganisatiebureau van Nederland. Hoe zou je het zelf omschrijven?
Ja, misschien is dat wel het feit, het feit dat je die twee kanten pakt. Dat is precies, denk ik, het verschil. Denk, wij proberen de beleveniskant van events aan opleidingen te koppelen. Dus opleiden moet ook gewoon leuk zijn. Ja. Wij zeggen altijd, opleiden doe je, leren doe je best op het puntje van je stoel.
Ja.
Dus saaie trainingen, dat hoeft niet. Je kunt echt wel events en belevenis toevoegen. Dus,
we kunnen eigenlijk nog iets aan toevoegen. Het geilste podium voor sprekers ook in Nederland om te spreken. Hoeveel e-mails krijg jij per dag? Dat je, hey, wanneer kan ik bij jou?
Nou, het is ongeveer 1 of 2 per week.
Ja.
Dat wel. En ik heb ooit een keer, ik zal het vertellen. Ik heb ooit een keer echt werk gemaakt van een mooie afwijzingsmail. Van joh, dankjewel dat je ons hebt gekozen om je idee aan voor te leggen. En dat betekent dat er bewondering in zit. Maar helaas, het past niet. En teruggestuurd. En toen zei iemand, ik baal van het antwoord. Maar ik vind het wel de mooiste afwijzingsmail die ik ooit heb gehad. Dus ik heb dat tekstje wel bewaard nu.
Is ook gewoon beleving, hè? Ja, en die staat nu gewoon standaard op de reply.
Ja, precies.
Hey, voor mensen die nog nooit bij een denkproductieseminar zijn geweest, zal ik het even schetsen. Jij hebt de beste sprekers van Nederland op verschillende gebieden. Die zet jij op 1 dag maximaal op het podium. En voor 2020 betaalden mensen daar €1000 voor.
Ja.
Dus dat is best wel duur.
Mm-hmm.
Nee, niet duur. Hoog geprijsd.
Ja, veel waarde, zou Jan van Zetten zeggen.
Ja.
Waardevol.
Ja. Hoe lang ben jij dit begonnen en waar zag jij van, hey, hier is een markt die ik absoluut ga claimen? Want als je dat zo in eerste instantie schetst, €1000 voor een dag, dan is dat best wel, dan is dat best wel een stretch, kan ik me voorstellen.
Ja, ik heb wel vanaf het begin gekozen om echt, zeg maar, in de premium markt te zitten. Dus bij ons moet net echt de bovenkant nationaal en internationaal zijn. In elke markt is volgens mij ruimte voor een bijenkorf propositie. Dus het is tegelijkertijd een soort zelf opgeknopte strop. Hè? Mensen gaan ook echt wel met verwachtingen komen ze binnen. Dus het moet echt qua locatie, qua sprekers, qua productie, moet helemaal top zijn. Dus je mag ook niks, je mag geen steken laten vallen, want dan word je genadeloos afgestraft. Maar wat ik eigenlijk wilde doen is, kijk, uiteindelijk geven mensen gewoon ook een dag van hun werk uit.
Ja.
Dus als jij accountant bent, dan is bij wijze van spreken een dag opleiding, dat kost je meer aan gemiste omzet dan aan de toegangsprijs. Dus we hebben gewoon gezegd, we willen echt in de bovenkant van de markt zitten. Dus de allerbeste sprekers en de allerbeste productie. En dan hoort daar een prijskaartje bij. En als mensen zeggen, ja, dat vinden we veel te duur. En ik, dat snap ik. En dan moet je gewoon ergens anders zijn. En dat is niet uit arrogantie, maar gewoon we willen compromisloos zijn in de inkoop. En dan moet aan de buitenkant ook een bijbehorend prijskaartje
zitten. En misschien is dat ook wel waar klantgericht en de klantbeleving begint. Gewoon de keuze maken dat je het niet voor iedereen bent.
Ja.
Dus jouw doelgroep zijn ondernemers en mensen van het grote corporates die iets hoger in de boom zitten, kan ik dat zo zeggen? Dus die een ruimer opleidingsbudget hebben.
Ja, de meeste mensen doen dit gewoon echt uit opleidingsbudget. Volgens mij is het grootste euvel van opleidingsbudgetten überhaupt dat zowel, vooral in corporates, mensen hebben ze wel, maar ze hebben eigenlijk geen tijd voor om het op te maken.
Ja.
Dus wij willen gewoon eendaagse wasstraat bieden van superhoge kwaliteit en echt impact.
Ja. Ik heb een aantal denkproducties events mogen bezoeken. En als ik dan van de zijkant ernaar kijk, ben ik benieuwd of dat een goede observatie is, dan zie ik dat de inhoud steengoed is, maar dat niet de boventoon voert. Dat niet het belangrijkste is, denk ik, in het ontwerp van jouw programma's.
Het is wel de basis. Maar kijk, als organisator, als producent. Kijk, wij zijn ook. Wij zeggen altijd, we hebben drie rollen bij Denkproducties. We zijn een soort halve journalist. Hè. We moeten per onderwerp de beste mensen vinden. Dan zijn we marketeer, want de zaal moet vol. Ja. En dan ben je theaterproducent. Want je moet een gave beleving maken. En bij dat laatste, dan kun je jezelf natuurlijk echt een beetje uitleven.
Ja.
Dus je kunt. Ja. Hè, de sprekers op het podium, dat is gewoon een kwestie van selecteren en inkopen, even heel plat gezegd. Je moet gewoon goede mensen op het podium hebben. Marketing, dat is inderdaad zorgen dat degene die er interesse in zou kunnen hebben ervan gehoord heeft. Maar dan in de productie kun je inderdaad echt los.
Ja.
En dat vind ik zelf leuk om te doen. Ja. Ja.
En jij zegt het is ook een soort zelf opgeknoopte strop, zoals je het zei. Heb jij last van wat ik noem belevingsinflatie? Eigenlijk ook wat jij zegt, dat elke keer op het moment dat je iets nieuws doet, dat de klant het de volgende keer gaat verwachten en jij dus weer een stap verder moet gaan denken. Is dat iets wat jij hebt gemerkt de afgelopen jaren?
Nou, ik weet niet of het echt inflatie is. Het is wel inderdaad, het is meer ook aan de onderkant van als er een keer iets niet goed gaat, dan word je echt genadeloos afgestraft. Dus ja. Als mensen bij de Bijenkorf een rotte appel kopen, dan gaat het bij wijze van spreken meteen social. Ja. De lat ligt hoog. Ik heb niet het idee dat het steeds meer en hoger wordt. Het is wel, en nu met digitale programma's, moeten die ook van een bepaalde statuur. Ik kan niet aankomen nu met een Zoom versie voor een denkproductiestaal deelnameprijs. Dus je moet wel op alle terreinen moet het wel kloppen.
Ja. We gaan het straks nog over hebben over een aantal dingen die mis zijn gegaan bij jou. En ook hoe je die switch hebt gemaakt toen een jaar geleden jouw bedrijf opeens illegaal werd. Of althans je activiteiten. Maar ik ben eerst benieuwd naar jouw visie op wat maakt een product premium? En dat is niet alleen de prijs, dat is ook wat je biedt. Dat is hetgeen wat ervoor zorgt dat je een premium prijs kan vragen. Mm-hmm. Wat is jouw geheim daarvan?
Ja, er zitten denk ik wel een paar onderdelen in. Wij noemen het ook wel vaak van parkeerplaats naar parkeerplaats. Mensen moeten echt, als je op de parkeerplaats komt, dan moet er eigenlijk al iemand staan die ze bij MBA in een dag, onze meest succesvolle seminar ooit. Dat was in het Beatrix Theater altijd. En er stond iemand bij die parkeerplaats van de jaarbeurs en die wees, hey, de Beatrix Theater is die kant op. Dat zie je al liggen.
Yeah.
Maar gewoon het feit dat er iemand staat. Ook aan het eind van de rit, dus als mensen dus nog, ze zijn klaar en ze hebben borrel gehad, was leuk. En ze gaan weer naar de parkeerplaats toe. Ze hebben van ons een parkeerkaartje gekregen, betaald. Maar er zijn van de 1000 mensen altijd 2 die dat ding vergeten zijn op te halen. Dus er staat ook bij elke slagboom, staan er studenten of mensen in een denkproductiesjasje met een parkeerkaart. En als iemand zegt van, oh, ik ben hem vergeten, oh, ik heb hem hier. Dat vind ik echt fantastisch. Dus gewoon de productionele waarde eromheen. En we proberen ook in het programma zelf af en toe een verrassing in te bouwen. Dat je een spreker hebt die je niet hebt aangekondigd, maar die komt gewoon. We hebben wel eens psychologische experimenten met mensen uitgehaald. Die soms gaaf en op het randje waren. Maar gewoon,
hier zit een verhaal achter.
Ja, we hadden, misschien ken je wel Dan Ariely. Een wetenschapper op het gebied van eerlijk en oneerlijk gedrag. Die had een nieuw boek uit. Dus over eerlijk en oneerlijk gedrag. Ja, hoe vet zou het zijn om een strapatsel uit te halen met onze deelnemers. Dus wat hadden we gedaan? We hadden in de lobby een boekwinkel gemaakt. Waar iedereen boeken kon kopen van de spreker. Speciale prijs. Maar iedereen kreeg te veel geld terug. Dus je kocht een boek van een tientje. En je kreeg €40 terug. Alsof je met 50 had betaald. En dan waren we met acteurs. En die telden dat echt voor je uit. En we namen dat op met verborgen camera.
Oh.
Dus dat was een redelijk duur experiment. Maar wat super lachen was natuurlijk. Op een gegeven moment was in Tuschinski Theater. Op een gegeven moment gedurende de dag kwam er ook een beetje. Dat mensen zeiden, ja maar meneer Arieli, oneerlijk gedrag. Dat is toch voor boeven, voor bankiers, voor politici. Niet dus voor ons, maar eerlijke mensen hier in de zaal. En net toen stonden die acteurs klaar. En die kwamen op het podium lopen. En dat vergeet ik eigenlijk nooit meer. We hebben speciale gasten voor u. En die twee gasten komen op het podium lopen. En voelden een siddering door de zaal. Oh my god, oh my god. Dus mensen, heel veel mensen, driekwart van de mensen, had uiteindelijk een gratis boek geaccepteerd of zelfs cash aan toe. Dus het punt dat je daarmee kon maken van eerlijk en oneerlijk, iedereen is een beetje oneerlijk. Weet je, je vindt het helemaal niet erg om een doosje nietjes mee te nemen van je werk. Niet de printer, maar wel een doosje nietjes of een potlood.
Yeah.
Iedereen heeft een beetje fudge factor. Yeah. Als je dat kunt laten meemaken en dat lukt, ja, dat is natuurlijk te gek.
Ja. Yeah.
Dat, ja,
heel veel rode koontjes, beschaamte in de zaal.
Die siddering door de zaal, dat vergeet ik echt nooit meer. De mensen dachten, oh, ik ben erin gestonken.
Ja.
Maar daardoor kun je wel, de beste manier om te laten landen dat iedereen dat dus een beetje heeft, is door het mensen te laten ervaren.
En heel veel mensen het geld terugkomen brengen achteraf. Ben ik wel benieuwd naar.
Ja, wel, nou, we deden eerst een potje in de lobby. Dat was niet zo'n goed idee. Zo'n emmertje met aflaat. Kon je je geld droppen. Maar dat gaat natuurlijk niemand doen. Want nee. Dat ziet iedereen. En we hebben daarna een mailtje gestuurd. En hebben Dan Ariely gevraagd om een goed doel naar keuze aan te merken. En dan konden mensen geld naar overmaken. We hebben verder niet meer gecheckt. Maar,
nee, precies.
Ze konden wel hun aflaat doen.
Ja, gaaf. Ja. Nou ja, als je het hebt over beleving. Maar jij zegt van parkeerplaats tot parkeerplaats. Dat is echt customer journey denken. Ja. Hè? Of service design ook.
Ja.
Maak jij ook echt op je muren in je kantoor. Maak jij daar een customer journey. En ga je elk touchpoint langs wat je daar wil doen. Of doe je dat op een andere manier?
Ja, dus kijk, heel veel dingen zijn een soort van standaard. De parkeerplaats, dat spreek je wel eens af. Of bijvoorbeeld, mijn grote ergernis is rijden bij de koffie en rijden bij de lunch. En dan heb je een locatie die zegt, ja, we vinden het gewoon leuk om mensen een broodje en dat open te snijden en dan een kroket in te doen. Ik zeg, nee, ik wil gewoon een piramide aan broodjes.
Ja.
Dus bij ons moeten op alle tafels moeten broodjes staan. Als mensen wegkomen, krijgen ze al een wachtrijbroodje mee. Weet je, als ze ergens in de rij staan, vinden ze niet erg als ze maar gewoon alvast iets te eten hebben.
Ja.
Dus we kijken wel naar al dat soort momenten van waar kun je ook als producent, want op het podium laat je toch ook een beetje aan de spreker, maar waar kun je daar alles doen wat in je macht zit om het goed te laten voelen, de journey.
En er zijn in de customer journey denken, zijn er verschillende theorieën. Er zijn mensen die zeggen, nou ja, weet je, je moet 1 of 2, misschien 3 touchpoints kiezen waar je echt kan excelleren en dan kan de rest gewoon average zijn. Want dan heb je je momenten van de waarheid heb je al, je herinnering heb je al gecreëerd, de rest is gewoon prima. En je hebt ook mensen die zeggen, nee, wij willen eigenlijk op elk touchpoint willen wij hoog scoren. Welke school zit jij?
Ik denk wel op die laatste, waarbij nou ja, die wachtrijen, de parkeerplekken, et cetera, dat is uiteindelijk. Want als je het op een gegeven moment maar op 1 of 2 plekken doet aan het begin, dan heb je daar de verwachting, de lat neergelegd.
Ja.
Dus mocht je nog een verrassing hebben, moet je die wel aan het eind doen. Want als je maar aan het begin doet, dan denken mensen, oh, dit is blijkbaar de way to go hier.
Ja.
En dan leggen ze dat aan alle. Denken ze, ja, dan moeten hier wachten op de wc.
Ja.
Hoe kan dat? Weet je? Dus uiteindelijk moet je wel zorgen dat je het basisniveau goed hebt. Als je dan een uitschieter hebt, super tof. Maar ik denk dat je niet te veel. Wij willen niet te veel op gemiddeld zitten.
Nee, dat is ook de piek-end rule van Daniel Kahneman. Die zegt ook, er zijn 2 belangrijke momenten die klanten echt herinneren.
Ja.
Dat is namelijk de meest intense emotie. Kan positief of negatief zijn. En je laatste emotie.
Ja.
Maar jij zegt, wij pakken gewoon alles mee voor de zekerheid.
Ja.
En omdat je het ook leuk vindt, denk ik.
Ja, precies. En kijk, piek-end rule. Kahneman komt in september bij ons. Yeah.
Yes.
Op zijn 83ste.
Wow. Live? Of,
nee, digitaal wel. Want hij is niet meer van de te veel reizen. Met MBA in de dag was dat super lachen. We kochten elk jaar 1000 professorhoedjes. En ja, dat is, uiteindelijk is dat toch cool. En dan heb je een eindact en dan gooit iedereen hoedjes op. En dan komt er een band en dan komt Ali B nog even langs. Vinden mensen toch te gek. Want je moet toch een soort, je hebt ook bij NBA in een dag, heb je dan toch een soort graduation idee. Dat is het, dan past in het thema.
Ja.
Maar dan komt wel inderdaad Ali B even voor acht regels het podium opspringen. En dan gaat hij weer weg.
Dat is een van de, mijn denkproducties, herinneringen die ik heb. Ik ben bij het Obama-seminar geweest. Ja. 3000 man, AFAS Live. Ja. Met onder andere Obama, maar nog heel veel andere goede sprekers. En als afsluiter, Ali B.
Ja.
Die, nou ja, en je denkt, wat doet hij hier? Maar die man die weet zo het dak van de AFAS Live af te knallen.
Ja.
En vervolgens ook door het podium te zakken.
Door het podium te zakken. Dat die de hele nacht nog moest worden opgebouwd. Omdat om 11 uur 's ochtends K3 daar ging staan.
Maar toen dacht ik echt van, dit kan wel schuwelijk misgaan. Als, ja. Want hij haalde iedereen het podium op.
Ja, ja.
Hoe is dat afgelopen? Ja, ik onderbreek dit gesprek heel even om je te wijzen op de masterclass klantgericht leiderschap die weer eind mei, begin juni zal plaatsvinden in Landgoed Lauswold, het enige 5-sterren hotel van Noord-Nederland. En je wordt daar even 2 dagen, 2 nachten helemaal ondergedompeld in luxe. Maar we gaan ook flink aan de bak met z'n allen. Want we gaan leren over een klantgerichte cultuur. Hoe bouw je dat nou? Hoe kan jij als leider, formeel of informeel leider, andere mensen inspireren om samen met jou die klantgerichte cultuur te gaan vormen? Je bent daar met gelijkgestemden die hetzelfde willen als jij en even helemaal weg in een groene omgeving. Ik kan me voorstellen dat je dat wel lekker vindt na al dat corona gedoe. En we doen het natuurlijk veilig, want iedereen wordt vooraf getest. Wil je nou meer weten? Kijk op www.sydneybrouwer.nl/masterclass en schrijf je in. Dan nu terug naar mijn gesprek met Hans. Hoe is dat afgelopen?
Nou, net goed dus, maar wel afgebroken inderdaad. En ik stond achter op het podium en ik zag het doorzakken. En ik dacht, het podium was klaargemaakt voor K3 de dag daarna. Die hadden om 11 uur, 3 uur en 7 uur show. En je moet je voorstellen, die podia die moeten in 1 dag worden opgebouwd. En dat doen ze op 2 manieren. Ze bouwen eigenlijk het podium midden in de zaal op en dat staat op wieltjes. Zodat ze tegelijkertijd boven het podium al het licht en zo kunnen inhangen. Dus kunnen ze op 2 plekken tegelijk bouwen. En dan rijden ze dat podium onder de lichtshow en klaar. Dus dat podium is helemaal niet fantastisch sterk. En dan moeten natuurlijk daar normaal 3 vederlichte dametjes op huppelen. En een paar dansers, maar dat is nooit heel. En Ali B, die ging iedereen gewoon op het podium halen. Dus honderden mensen kwamen op het podium en die gingen springen. En op een gegeven moment zagen we het podium doorzakken. En toen dacht ik, en toen hebben we net op tijd gestopt.
Ja.
En er zijn echt, er zijn aluminium staanders zijn verbogen en gebroken. En die zijn nog snel vervangen die nacht.
Met, ik weet ook nog dat ik hem daar op het podium zag. En dat hij op een gegeven moment, stop, allemaal eraf. Ja. Ook omdat hij zoiets had van, dit is niet goed.
Nee, precies. Ik had ook echt, ik wist het ook echt niet. Ik denk, normaal komt er, rijdt er een auto op zo'n podium. Dus, maar goed, doe je daar niks aan. Maar gewoon, hij wilde heel graag die finale doen. We hadden ook nog wel met Obama, moesten we een bepaalde buffer hebben als hij te laat zou zijn.
Ja.
Dan moet je iemand hebben die heel flexibel is, die bij wijze van spreken kan improviseren en die een 30 minuten zou kunnen vullen. Stel je voor, hij staat ergens vast. En dat hadden we met Ali afgesproken. Zeggen, je mag de finale doen, maar als hij om de een of andere manier te laat is, dan moet je een 30 minuten daarvoor nog vullen.
Oh, ja.
Ja, dan moet je ervoor en dan moet je gewoon iets klaar hebben. Kans is 99,8% dat je het niet hoeft te gebruiken. Maar dit is de deal. En dat vond hij goed. Dus toen hij eenmaal wist dat hij erop ging, er zat ook wel een soort overtollige energie in.
Ja, wauw. Dat was gaaf. Ja. Hey, van parkeerplaats tot parkeerplaats denken. Mm-hmm. We hebben het al even over gehad. Zet je het in de markt als opleiding? Of zet je het in de markt je zet het volgens mij in de markt als opleiding en niet als beleving. Maar als de mensen daar komen, dan is het ook een heel groot een show.
Ja.
Eigenlijk wat je doet.
Ja, maar het is eigenlijk, dat is wel grappig. Ik heb ik heb 2 klanten. Hè? Mensen die komen, die een kaartje kopen of die het van hun opleidingsbudget doen in organisaties. En dan heb je ook nog in organisaties heb je de gatekeepers. Dat zijn vaak HR-mensen of opleiders. En die zeggen wel eens van, het is wel, weet je, opleiden moet wel een beetje pijn doen. Bij jullie is het wel heel erg showy. Maar ik ben daar echt tegen. Mensen denken alsof, of inhoud en vorm communicerende vaten we zijn. Hoe meer vorm erin zit, hoe minder inhoud.
Yeah.
Maar het gaat bij ons nooit ten koste van de vorm. Je moet gewoon goede sprekers hebben. En dat je de rest daaromheen, dat er echt een goede lichtshow zit, dat het allemaal strakker uitziet. Dat versterkt eerder, vind ik, de inhoud dan dat het verzwakt. Maar ik had pas een keer een nieuwe contactpersoon bij een grote klant, die dus per jaar een paar honderd mensen stuurt naar onze bijeenkomst. Want die mensen die kopen dat van hun opleidingsbudget. Ja, seminars, ik vind dat allemaal maar een beetje licht en zo. En qua vorm, een beetje theatraal. Dan weet je wat je doet? Kom gewoon kijken. Twee keer. En daarna mag, als jij zegt van ik vind het nog steeds zo, dan stoppen we ermee. Maar als jij zegt ja, nee, het is eigenlijk wel goed, dan houden we het aan. Van doodeng.
Ja, ja. Dus die was, hele dure seminar zou dat kunnen zijn. Ja.
Die is twee keer geweest. En hij belde ook niet terug. Daarna denk ik, oké. Dus toen had ik hem te pakken. Toen zei hij, nou nee, ik ben geweest. En ik moet echt zeggen, ik ben om. En dacht ik, oeh. Ja, maar dus kijk, als je iets heel erg theatraals doet, en het is inhoudelijk een 7. Bij ons is een 8 is het minimum. En ik heb hiervoor bij andere congresbureaus gewerkt. Dat was 7,5 het doel. Bij ons onder de 8 lig je er gewoon uit. En gemiddeld, hè, mensen die hebben 1000 euro betaald. Dus als je 7,9 is slecht nieuwsgesprek.
Ja.
En dat klinkt heel woest, maar dat is uiteindelijk weer wat past bij de premium propositie die je hebt. Dus het moet inhoudelijk echt wel ijzersterk zijn. Wil het. Mensen gaan echt niet denken, nou, het was inhoudelijk niet zo goed, maar er waren hele lekkere kroketten. Dat doen ze niet. Of de parkeerplaats was heel goed geregeld. Dus ik vind ook echt, mensen zien het wel als hun eendaagse opleidingsdagje bij Spijker.
En dus, niet als dagje uit.
Wel met die, wel met die sfeer erbij, maar wel met een inhoudelijke vraag.
Ja, dus eigenlijk wil je hebben dat ze er voor de inhoud naartoe komen, maar als ze achteraf eruit lopen, zeggen, oh, dat was echt heel gaaf. Ja. Lekker, leuke dag.
Ja. We hebben geen mission statement, want dat vind ik dat niet hoeft als mensen binnen bedrijf allemaal weten wat de bedoeling is. Maar pas vroeg iemand dat, toen zei ik, eigenlijk hebben we twee doelen. We willen mensen met een hoop vol ideeën terug naar het kantoor sturen en vlammetjes in de ogen.
Ja.
Dus je hebt gewoon nieuwe ideeën opgedaan en je denkt, ik ga dit doen. Ik denk, nou, als dat lukt, dan volgens mij hartstikke goed.
En een van de dingen waaruit ook blijkt dat jij echt wel in het brein van je klanten duikt, zijn titels die je kiest. Ja. Want we kennen allemaal persoonlijk leiderschap op de werkvloer of beïnvloedingsprincipes. Maar jij hebt altijd hele catchy titels. Ja. Gaan daar grote brainstorms aan vooraf? Of ben je daar...
Dat kost heel veel tijd. Want vaak duurt het maar natuurlijk 1 seconde om een titel te bedenken. Maar ja, die 1 seconde, dat is nooit de eerste 1 seconde. Er zitten vaak heel veel secondes voor.
Ja, ja.
En dat is een van de dingen... Volgens mij waarmee je ook kunt laten zien aan je klant dat je ze begrijpt. MBA in de dag was natuurlijk de allermooiste ooit. Ik heb de mailconversatie nog. We wilden iets doen dat het... eigenlijk ben ik aan het cd-box gemaakt. En er moest een perspresentatie voorkomen met vrienden. En we wilden ook een kaartje verkopen om het allemaal gefinancierd te krijgen. En die box heette Management Classics. Wat een prima naam was voor die box. Want er waren de klassiekers. Echt een lekkere titel. Dus zaten we in de brainstorm. En toen zei Ben van ja, het wordt een soort MBA in één dag. Toen zei ik, zullen we dat doen? Nee, dat kan toch niet, man. Dan krijgen we een hele academische wereld over ons heen. Dus, ja, maar het is toch maar alleen maar een perspresentatie. 1 keer. Oké, doen we dat.
Vervolgens heeft 20 jaar gedraaid.
Ja. Echt? Ja. Maar daarmee eigenlijk, wij noemen dat de Ig Nobel Prize Rule. Dus je hebt de Ig Nobel Prizes. Dat zijn elk jaar de Nobelprijzen die worden uitgereikt voor... Research that first makes you laugh and then makes you think. Dus Kees Moeilijker is een van de eerste Nederlandse winnaars daarvan. Die is bioloog. En die heeft als eerste een foto gemaakt. Nu wordt het een beetje smerig. Van homofiele necrofilie.
Die eenden.
Homofiele necrofilie in het dierenrijk was nooit vastgelegd. Dus Kees Moeilijker zit in Wageningen. Er vliegt een eend tegen zijn ruit. Of tegen het raam van zijn kantoor. Een mannetje eend die valt neer. En binnen 5 minuten is een andere mannetje eend. En die heeft met die dode mannetje eend. Dat vinden wij natuurlijk allemaal heel gek en onnozel. Maar voor biologen is dat natuurlijk fenomenaal dat dat bestaat. Ja. Dus de Ig Nobel Prizes die reiken elk jaar prijzen uit naar dit soort onderzoek. En dat moeten wij doen. We moeten titles that first makes you laugh and then makes you think. MBA in een dag, denk je eerst, dat is wel lekker.
Ja.
Hoe word ik een rat, hebben wij ooit natuurlijk gedaan met Joep Schrijvers. Iedereen heeft een beetje het idee, ik moet eigenlijk wat beter dat politieke spel beheersen. Als dader ook gewoon. Ik moet weten hoe dat werkt.
Mensen beïnvloeden.
Precies, ja. En de mooiste vond ik altijd met Jan van Zetten. Die deed een training over motiveren en inspireren van je mensen. Nou, motiveren en inspireren. Wij hebben dat seminar genoemd. Leiding geven aan mensen die geen zin hebben. Met als visual een schildpad met een raket op zijn rug. En als subtitel de edele kunst van het vooruitbranden. Maar het is eigenlijk, als je erover nadenkt. Mensen die naar een training gaan over motiveren en inspireren. Die hebben nooit in hun gedachten. Angelique die een 7 qua motivatie is, maar die ik naar 8 wil krijgen. Maar het is altijd Henk die een 4 is. Ja. Dus het is altijd, eigenlijk gaat het over het omgaan met niet gemotiveerd personeel. Dus dat, we noemen het gewoon zo. Leiding geven aan mensen die geen zin hebben. Daarmee hebben we wel de markt wat verkleind. Want ja, mensen moesten dus ook gaan vertellen aan hun team dat ze morgen naar een training gaan. Dus we kregen ook vragen, fantastisch, voor een andere titel op de factuur. Denk ik al briljant.
Mooi.
Maar daarmee kan men mensen wel handen vrij van binnen. Dacht, ja, vandaag gaan we eigenlijk leren hoe we zaken aan de praat krijgen. En dan moet je natuurlijk wel een spreker hebben. Jan kan het heel goed. Die ze echt op een manier confronteert. Dat ze echt dingen meekrijgen. Want je zet ook een bepaalde verwachting daarmee neer.
Ja.
Ja.
Bij een premium product hoort ook een premium service recovery. Om maar even in het jargon te blijven.
Ja.
Als de dingen misgaan, je zei het net al even, dan de verwachtingen zijn heel hoog. Dus als het misgaat, dan krijg je ook echt een bak, een emmer rotzooi over je heen.
Mm-hmm.
Ik heb jou wel eens dingen horen vertellen, onder andere in de podcast van Glenn Vergozen, hè, over spreken gesproken. Hoe jij daarmee omgaat. Ik vind jouw filosofie of de manier waarop jij problemen oplost heel mooi.
Mm-hmm.
Neem ons eens mee in de situatie van de afgelopen tijd waarvan je zegt, ja, dit ging echt mis.
Ja, precies. Ja, we hebben sowieso als regel. Kijk, voor mij, ik open ook elk seminar en ik ben ook bij de borrel. Dus het is ook een beetje, bij de opening zeg ik, ja, dames en heren, dit heb ik voor jullie samengesteld. En als mensen dat dan niet fijn vinden, dan weten ze je bij de borrel ook te vinden.
Ja.
Dat is al één ding waarmee je jezelf eigenlijk die opgeknoopte strop zelf omlegt op aan plein publiek.
Ja, een boos zijn op een anoniem bedrijf is één. Hè? Ja. Anoniem bedrijf genaamd Denkproducties. Maar hier, jij geeft ze de kans om daadwerkelijk boos te worden op Hans Jansen.
Ik ben het, weet je wel? Als er iets is, kom maar hier. Ja. Dus dan denk ik, oké. Maar ja, dan zul je jezelf wel ook zorgen dat het goed is. En we bellen ook iedereen na die een 5 of lager geeft. Die heb je altijd, hè? Dus als je een paar honderd mensen hebt, heb je altijd 1 of 2 die zeggen, nou, ik vond niks.
Ja.
En die bellen gewoon na, ongevraagd.
En dan?
Dan vragen we vragen om revanche, maar we bieden ook geld terug.
Ja,
dus als het kan, willen we graag dat je nog een keer komt. Dat we een andere sessie doen, want elke spreker heeft een bepaalde stijl die je wel of niet leuk vindt. Dus we willen allemaal goede mensen hebben, maar mensen die spreker X gaaf vinden qua stijl, vinden spreker I misschien niet zo aantrekkelijk.
Ja.
Mensen zeggen altijd, lezen jullie die evaluaties? Ja, natuurlijk. En B, zijn super verrast dat je het doet.
En daarmee is de eerste kou denk ik al uit de lucht. Of, je belt, wat vervelend dat u het niet leuk vond. En dan, wat leuk dat je terugbelt.
Dat belletje doen, de eerste keer dacht ik, ik moet een belletje gaan doen. Het zijn de allerleukste belletjes om te doen.
Ja?
Ja, bijna niemand blijft in de zuurheid zitten. Ja, en als je bij de eerste zin zegt, ja, je mag je geld terug, dan is dat sowieso alweer weg. Maar we hebben dus echt wel een aantal keer gehad dat we... Mijn ergste was een evenement, jaren geleden, waarbij we een nieuwe spreker hadden. En die beviel gewoon niet, merkte je tijdens de dag. Dat pakte niet. En als wij een nieuw programma doen, komen altijd eerst onze fans.
Ja.
Dus die denken, wat hebben ze nu weer bedacht? En ik zit dan achterin en dan kijken mensen zo naar je van, ja, wat is dit nou weer?
Want jouw fans kennen jou ook.
Ja, omdat je het ook geopend hebt. Ja. Dus je zit daar achter bij de regie of aan de zijkant en dan kijken ze zo van, ja, hallo. Dus dacht ik, dit is niet goed. En we hebben nog geprobeerd tijdens de dag om het te verbeteren. Er was 1 spreker die de hele dag deed.
Oh.
En toen dacht ik, na de lunch dacht ik, ja, nee, dit gaat hem gewoon niet worden. En toen heb ik in de middagpauze ben ik op de staattafel geklommen. Toen heb ik gezegd, jongens, we gaan stoppen. Want ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik vind het niet goed genoeg. En toen kreeg ik wel applaus. Maar dat op die tafel klimmen, dat was wel een soort momentje dat ik... Oh, ja.
Er doorheen wil zakken.
Ja.
En maar ook als spreker, maar dat is natuurlijk ook een klant. Nou ja, jij bent hun klant, maar dat is ook geen fijn gesprek.
Nee, want ik moest dus daarvoor nog aan hem vragen. Ik zeg, ik ga nu stoppen. Ik ga iedereen zijn geld teruggeven. En het was 3 uur. Wil je het blok van 3 tot 5 nog doen? Of moet ik iedereen naar huis sturen? En daar heb ik hem even een paar minuten voor gegeven om dat te beslissen. En toen zei hij, nee, ik doe het einde toch wel. En uiteindelijk, degene die overbleven, een derde bleef. En toen was iedereen ineens heel erg meegaan. Want daarvoor
twee derde liep gewoon weg.
Ja, die zeiden we gaan naar huis. Ja,
ja dan, dat zegt wel iets over. Ja. Ja.
Maar ik heb het nooit helemaal als business case uitgegeven. Dat wil ik ook niet. Maar ik weet dat heel veel mensen daarna echt 2, 3, 4 keer zijn teruggekomen. Omdat je niet hebt afgewacht tot je een 5,5 krijgt voor de moeite.
Ja.
En we hebben het een keer eerder gehad met een technische hiccup bij een evenement. Een heel groot event. Wat later wel weer hersteld werd. Maar waar mensen het eerste gedeelte hebben gemist. En toen heb ik ook gezegd. Joh, als jij denkt dat je. Als je geld terug wil, mag dat. En je mag ook zelf zeggen. Nou, ik heb de eerste 30% gemist. Dus ik wil 30% terug. Of 50%.
Mocht ze zelf kiezen hoeveel ze terug.
Ja.
Wow.
Ja. Uiteindelijk. Dit zijn ook gevechten die je nooit gaat winnen. Dus die kun je alleen maar. Zwaar gewoon empathisch doen.
Ja, ja.
En dan maar gewoon met de billen bloot.
En is dit, zou elk bedrijf dit moeten doen? Of is dit echt gelieerd aan jouw premium positionering, denk je?
Ja, volgens mij ligt het ook, om dan weer een gemeenschappelijke kennis van ons aan te houden, Jos Burgers.
Ja.
Ik denk uiteindelijk, die klant komt nooit meer terug. Ook niet bij de Action en ook niet bij de HEMA. Dus de vraag is, wil je de klant nog een keer terug, denk ik?
Ja.
En als jij het gevoel hebt dat het gewoon door jou komt en dat die klant gewoon echt een punt heeft, ja, dan moet je volgens mij volledig in het stof.
Ja.
En kijk, we hebben ook bij elk programma heb je inderdaad mensen die zeggen ik vind het niet goed. Ook bij Obama waren er twee mensen die zeiden ja, dit vond ik echt slecht. Ik denk het was het allermooiste programma dat ik ooit heb gemaakt. Maar ja, jij vond het niet goed. Dus. Toen heb ik wel aangeboden, of je geld terug of je mag een ander. Heb ik wel bijgezet, ik ben zelf heel trots op dit programma. Dus ik weet niet of het slim is dat we jou nog een keer terugzien.
Ja.
Maar uiteindelijk heeft die klant wel gelijk. En als ze dan opportunistisch gaan calculeren, ja.
En daar zijn de meeste mensen natuurlijk bang voor. Hè? Ja. Dat de meeste organisaties zijn er bang voor. Dat als je zo'n keuze geeft, bedenk maar hoeveel geld je terugkrijgt. Dat iedereen voor 100% gaat. Ja. Is dat zo geweest bij jou?
Nee, bij die sessie waar het begin. Hè? Er was een 3-daags evenement. En de eerste dag was de eerste 3 uur waren de servers overbelast. En dat was niet eens iets wat we zelf hadden georganiseerd. Maar met een partnerbedrijf. Dus we konden er niet eens wat aan doen. Maar goed, ze hadden kaartje gekocht bij ons. Dus het was ook geen kwestie van. Wie is de schuld? Want ze hebben bij ons gekocht. Uiteindelijk heeft dus volgens mij 1/3 van de mensen heeft een vervangend sessie gedaan. 1/3 van de mensen zei, nee joh, weet je wel, ik kan alles terugkijken, het is allemaal prima. En 1/3 heeft een compensatie gevraagd. En dat was dan vaak tussen de 20 en de 80%.
Oké.
Ja, maar het feit dat je het gedaan hebt en dat je niet hebt gewacht. Dat was veel belangrijker.
Ja, dus als er iets fout, dat is de les, denk ik. Ja. Op het moment dat je ziet dat er iets niet fout gaat, of iets niet goed gaat, ben proactief naar je klant toe, in plaats van dat je afwacht en zegt, nou, ik ga wel de mensen die klagen, want dat had je natuurlijk ook kunnen doen. Hè? Ja. Als mensen klagen, dat je dan zegt, nou, hier heb je geld terug, of hier heb je de keuze.
Ja.
Maar proactief die stap zetten, betekent dat je gewoon heel veel meer fans over hebt gehouden, die weer terugkomen.
Ja, plus je weet ook gewoon, kijk, het is ook je eigen maatstaf die je niet haalt.
Ja.
Dus het is ook, dan vind ik het geen kwestie meer. Met die sessie waar we iedereen, waar ik op de straattafel ben geklommen, vond ik het zelf niet goed genoeg. Ja. Dat ik, ja, dan ben je wel echt een slappe Hannes als je denkt, nou, we pakken gewoon die 100 kaartjes en wegwezen. Voor je beste klanten, hè, die zitten dan ook nog in de zaal. Dus dat vond ik geen. Ik had wel een grappige, misschien wel een vraag terug aan jou. Want ik krijg natuurlijk, je zegt dat soms is de klant onredelijk.
Ja.
Ja, wij ook. Wij hadden toevallig van de week een digitaal programma stuurden we mensen allemaal pakketjes toe met een boekje en een poster en een snackje en zo om voorbereid te zijn op het event. Vinden mensen fantastisch. En dan krijg je een bericht van iemand. Ja, de pakketjes bij ons kwijtgeraakt in de interne post. Stuur even een nieuwe. Oké. En de dag daarna stuurde ze. Gaan jullie dit nog oplossen of niet?
Maar het is echt commanderend.
Die toon, gewoon letterlijk die zin. En dan zitten mijn collega's. Denk aan Jos Burgers. Denk ik, gewoon doen. Stuur een nieuw pakketje op. Maar mijn collega's zei, ja, maar dit is toch gewoon niet redelijk. Dus wat is jouw, heb jij daar een beeld bij? Wij weten nog niet zo goed waar we mee moeten. Behalve gewoon doen.
Ja. De afweging is, op het moment dat je het niet doet, dan dat is de peak end van Kahneman. Als je het niet doet, dan is dat de negatieve emotie die overhoudt.
Ja.
Tegelijkertijd, Jan van Zetten zegt respect als vanrail.
Ja.
En zo klinkt dit niet. Nee. Kijk, op het moment dat je vraagt, joh, kunnen we nog iets regelen? Kan ik een nieuwe bij je bestellen of iets dergelijks? Dan was het anders geweest.
Ja.
Hoe ik hiernaar zou kijken is, oké, kan je er toch iets van maken dat het ook een benefit heeft voor jullie? Dat jij hem persoonlijk gaat brengen en dat je daar een vlogje maakt. Of het kan wel eens iets misgaan. Maar ook dan zijn wij er als denkproductie voor je. Dat je zelf aan de deur staat bij die mensen. Want dan maak je, dat verwachten ze niet. Ze verwachten dat het met PostNL komt.
Ja.
Maar als jij het zelf gaat brengen, dan heb je wel weer een wauw moment. Maar dan zou ik wel te zorgen dat je dat wauw moment ook op de socials kan zetten.
Ja.
Maar die respect als vanrail vind ik belangrijk. En dat lijkt hier een beetje te missen.
Ja.
En Jan zou dan zeggen, ja, sommige klanten gun je aan je concurrent.
Ja. Ja.
Nou, dat is misschien wel heel drastisch nu in dit geval.
Ja.
Maar het is een lastige. Ja, kijk hoe je hem om kan draaien naar je eigen benefit. Maar anders zou ik ook zeggen, dit doen we eigenlijk niet. Nee. Ik vind, iedereen heeft er een gekregen. En ja, wil je iets zeggen over de toon richting deze klant? Of vind je dat?
Ja, maar dan is bij wijze van spreken, dan moet ik toch bij Jos Burger zeggen, hey, ik ga vooral een discussie met klanten die ik kwijt wil.
Ja.
Dat is in dit geval natuurlijk wel het geval. Want wij weten gewoon, de track is, het is afgeleverd. Ze zeggen zelf, het is afgeleverd, maar het is kwijtgeraakt.
Ja.
Ja, maar dan is het toch eigenlijk, toch, dan hebben wij het ook eigenlijk gedaan wat we, we hebben eigenlijk een doosje bij je afgeleverd. Maar dan ben jij kwijtgeraakt. En dan zei ze, ja, gaan jullie dit nog oplossen? Denk, waarom moeten wij dit oplossen?
Ja.
Maar tegelijkertijd, ik ben het met je eens. Dus volgens mij gaan we gewoon kijken van, kunnen wij iets heel vets van maken? Dat we dat toch weer over de top goed maken. Of zeggen we, joh, nou, dan zou ik zeggen, hier is managementboek.nl, koop een boekje en let's go. En dan doe het gewoon. Maar dan is het wel een klant die je niet meer terug gaat zien.
Nee, dat is, en de vraag is dat erg?
Ja, precies.
Is dat erg voor deze? Want het kost niet alleen jouw denkkracht en negatieve energie, maar blijkbaar ook je collega's. Die zitten er ook over.
Ja.
En het feit dat wij het hier nu over hebben en jij het er misschien een half uur met je collega's over hebt gehad, betekent al dat het eigenlijk veel te veel tijd heeft gekost.
Ja.
Het doet me een beetje denken aan de quote, die bedrijven die echt heel erg op cultuur zitten. Die zeggen, we don't hire brilliant jerks. Dus hoe goed mensen ook zijn, als het een lul is, dan nemen we gewoon niet aan.
Nee.
Hoe goed hij ook is in zijn vak. Want dat verpest onze cultuur. En dit is ook een beetje. Hè? Ja. Natuurlijk wil je klant houden. Maar op het moment dat het gewoon een jerk is, dan zeggen we, we doen het liever zonder je.
Precies. Ja, ja, ja. Ja.
Ik hoop dat je daar wat mee kan.
Precies.
We nemen dit op in maart 2021. Mm-hmm. Een jaar geleden was net een week na de persconferentie van Rutte en was jouw business opeens illegaal.
Ja.
Niet het bestaan van je business, maar wel je activiteiten.
Ja.
Ik ben wel benieuwd. Jij hebt een imago hoog te houden. Mensen verwachten iets van jou en vervolgens kan je alles wat jij doet om een beleving te bieden, kon je niet meer doen live. Hoe is dat omslagproces gegaan? Want nu doe je allerlei dingen digitaal.
Mm-hmm.
Ook op best wel hoog niveau.
Mm-hmm.
Binnenkort komt er eentje met Jos Burgers. En die is al geweest als mensen dit luisteren. Maar ook eentje Stefan Bellegem.
Ja.
20 april.
Ja.
We gaan zo even in op elkaar. Hoe ziet dat er dan uit?
Mm-hmm.
Maar hoe is die omslag gegaan afgelopen maart?
Ja.
Afgelopen jaar?
Precies. Ja, dat was wel een dingetje. Kijk, we hebben gewoon, Denkproductie is niet groot. Hè? We zijn met 8 mensen, inclusief mezelf. Dus het is geen multinational. Maar ja, we hadden wel door van, ja, dit gaat echt wel een tijdje duren.
Ja, ja, had jij dat? Ik dacht echt eigenlijk in september staan we weer op podium.
Ja, oké, maar het was wel maart.
Ja, ja.
Dus dan kun je dus eigenlijk niks doen. Dat, ja. Dus ik heb natuurlijk wel even gedacht van, wat nu? Maar eigenlijk hebben we heel snel gezegd, we moeten gewoon digitale producties kunnen doen. Want mensen willen geïnformeerd blijven. Ze willen of collega's of klanten of stakeholders blijven inspireren. En dat kunnen wij organiseren. Dus wat hebben wij gezegd? Was wel grappig. We hebben volgens mij meteen gezegd, we gaan volgende week dinsdag gaan wij een webinar doen met Ben Tichelaar over volhouden. De psychologie van het volhouden. Ben had daar een column over geschreven. En we doen heel veel met Ben. We gaan gewoon een serie maken van 10 webinars. Gratis. Gewoon om te helpen. Want dat was toen ook echt, weet je, toen gingen we nog kloppen voor zorgpersoneel. Was iedereen, we gaan elkaar er doorheen trekken, jongens. Dat gaan wij ook doen. Dus we hebben toen gezegd, we gaan 10 webinars doen met al onze sprekers. Die gaan we gewoon een uurtje laten komen. Techniek komt gratis. Ronnie Overgoor mag gewoon gezegd worden. 10 keer gratis gemodereerd. En toen dachten we, ja, we gaan dit gewoon doen om te helpen. Maar we gaan ook, ik zeg, ik wil gewoon 2 minuten in die uitzending een soort pitch hebben om te zeggen, joh, wij kunnen dit dus voor jouw bedrijf doen.
Ja.
We kunnen je klantendag redden. We kunnen je personeelsevenement doen. Kijk maar. In plaats van dat pushen. Dus de eerste sessie hebben we gedaan. Aangekondigd. Kocht ineens 3000 mensen een gratis kaartje voor Mentigelaar. Volgende week dinsdag. Oké. Dan moeten we onder jullie ook wel even goed doen. Dus we zijn heel snel gaan experimenteren met hoe werkt dan een digitaal programma. De eerste was bij ons op kantoor, gewoon met Ben en Ronnie Overgoor in een talkshow. De tweede was al op een leeg podium met 2 of 3 camera's. We hebben eigenlijk heel snel geëxperimenteerd met hoe doe je dan een digitaal programma. Welk platform doe je? Weet je, hoe laat je interactie met deelnemers gebeuren? Hoe breng je het goed in beeld? En we hebben dat gedaan. En dat heeft best wel veel sessies, klanten opgeleverd.
Echt waar, ja.
Ja. Dus de Belastingdienst zegt, we hebben binnenkort een leiderschapsevent. Nou, we kunnen, stond gepland voor april. Kunnen jullie zorgen dat het digitaal gebeurt? Ja, tuurlijk kan dat. Dus uiteindelijk hebben we daar best wel veel opdrachten uit gekregen. Dat is voor ons totaal andere business dan kaartjes verkopen.
Yeah.
Want kaartjes verkopen is, we hebben denk ik een programma. We vragen jou, wil je een kaartje kopen? Zo niet, komen we binnenkort met een ander programma bij je terug. Het is een ticketing. In opdracht moet je de hele tijd doen wat de klant wil. Daar moest ik even aan wennen. Dus dan vindt de klant vindt iets aan de afdeling communicatie. Dus we moesten daar consultancy en projectmanagement gaan doen. Tegelijkertijd hebben we daar echt heel veel geleerd. Maar daar hebben we eigenlijk de opdrachten voor eigenlijk 2020 mee. We hebben eigenlijk 2020 mee gered. Heel veel klussen gedaan. In september nog 2 keer een event kunnen doen. Want dat mocht toen nog net even. Mocht op 1,5 meter. Toen hebben we AFAS Live ingehuurd. En daarna allemaal skyboxen gemaakt voor alle deelnemers. Dus wel steeds gekeken, wat kan er wel? En wat kunnen wij eigenlijk?
Ja.
Wij kunnen zorgen voor een inspiratiemoment. En dat is, digitaal kan dat ook.
Ja.
Dus uiteindelijk hebben we dat op deze manier kunnen oplossen. En 2020... Wij zijn nu met de cijfers bezig. Het wordt om en nabij kiet. Ik denk, nou prima, niemand hoeft ontslaan. Natuurlijk wel subsidie gekregen, want ons omzetverlies was 100% in het eerste en tweede kwartaal. Maar daarmee wel gewoon alles in de lucht kunnen houden. En je blijft bezig. Dus als jij, wij deden elke week een event. En dat betekent ook, onze marketing was bezig met aankondigen en social. Onze productie was bezig met voorbereiden. Onze administratie was bezig met klantvragen.
Ja.
Dus iedereen bleef zijn ding doen. Want verveling was volgens mij ook wel een soort ding wat dan kan gebeuren.
Wat is de wet van snuff hier hetgeen wat jou gered heeft? De wet van snuff is alles wat je geeft komt ooit terug.
Ja, ik denk het wel. Ik denk we hebben echt wel veel, wij noemen dat karma punten gespaard.
Ja.
Maar ik vond het ook belangrijk om het bedrijf gewoon aan de gang te houden. Want dat zag ik wel. En dat zag ik echt in de evenementen zien. Na een paar maanden. Mensen zeggen, nou heb ik echt het tuinhekje wel geschilderd. En het grindpad aangehakt. Wij waren de hele tijd door. Zonder omzet. Tenminste. Alleen afgeleide opdrachten. Maar wel bezig blijven. Dat is wel echt een belangrijk ding.
Maar er zit ook een wrijving in. Want van 1.000 euro naar 0.
Ja.
Ik weet nog, ik heb er een paar gezien van die gratis sessies. Die waren Zoom, waar dat dan aan YouTube gekoppeld was. Ja. Om maar zoveel mogelijk mensen erbij te krijgen. Ja. Dit, hoe jouw masterclasses er nu uitzien, dat is ook wel echt totaal anders. Dus heb jij je nu echt vastgebeten op die digitale masterclasses die blijven? Of is het nog steeds een tijdelijk iets voor jou?
Het is in ieder geval totdat het. Uiteindelijk ben ik van de zalen. Dat is wel een ding. Weet je. Uiteindelijk bij elkaar en de vibe die daar hangt. Maar we hebben nu wel iets. Maar goed, die studio's waren er ook nog niet. Die zijn ook pas in de loop van afgelopen jaar gebouwd. Want ik wilde wel in 2000... Ik heb gezegd, we doen tot aan de zomer doen we die gratis dingen. En daarna moet het weer betaald worden. Dus we kregen best nog wel wat hoon over ons heen. Ook uit sprekersland. Van ja, jullie maken alles kapot. Ik denk, ja. Nou, misschien kun je het zelf ook doen.
We deden het zelf ook allemaal, hoor. Precies. Gratis of voor weinig. Nee,
was het niet voor jou, maar er waren anderen. Daarom mocht het ook een Zoom-meeting zijn en een YouTube Live. En we hebben eentje bij Jos Burg zelfs gedaan op de hotspot van een collega. Omdat de internetverbinding bij de locatie niet zo goed was. Dus dat mag dan ook. Maar dat was echt, we helpen elkaar hier doorheen.
Yeah.
Dus het was ook niet een klantrelatie. Daar was het echt een andere... Dat was gewoon helpen. En daarna moesten die echte productie. Ik merkte wel dat als ik een digitale productie wil doen, dan wil ik niet een Zoom-sessie gaan verkopen voor kaartjes. Dat vind ik gewoon niet goed genoeg. Dus nu gebruiken wij een studio waar je ook 200 mensen echt in beeld ziet. Die kunnen ook iets zeggen. Je kunt mensen, iedereen kan zijn microfoon aanzetten. Dus we hadden gisteren een evenement met Jitske Kramer. En aan het eind zeiden we, zet even allemaal je microfoon aan en geef applaus. En je hoorde applaus.
Oh,
en je merkte, Jitske zei, oh, dit wil ik weer hebben.
Dus, en is dat met een soort Tony Robbins achter screen dat je echt dat je rondom al je mensen ziet die bij jou in je Zoom call zitten?
Nou, het is niet rondom, het is één grote muur voor je, maar wel 200 plus mensen.
Wow.
En super gaaf. En daarmee kun je ook allerlei grappige dingen uithalen. Dus we hadden op een gegeven moment ook gezegd, joh, een soort onderzoekje. Schrijf één woord op een blaadje, houd het voor de camera. En dan zie je een soort muur van woorden. Je kunt het fantastisch. Ik ben eigenlijk tv-maker geworden, merk ik. We hadden 5 camera's, alles erop en eraan. En dat is wel de denkproductiestaal versie van een seminar.
Ja.
Dus dat kan ook alleen maar daar plaatsvinden. Ja, of een andere hele goede studio. Maar ik wil nu niet terug naar dat we ergens gaan staan in een kantoor met 1 camera. Dat moet meteen vet zijn.
Ja. Dus daarmee ook het imago en het premium gehalte hoog houden. Ja. En dat ook digitaal weten. En tegelijkertijd is er niet 1 tv-programma dat 3,5 uur duurt.
Nee.
Dus hoe hou je die aandacht daarin vast?
Nou ja, echt veel variatie. We hadden ook een paar gasten. Je kunt natuurlijk, het leuke ervan, eigenlijk is het TV Plus. Want we konden op allerlei manieren konden we mensen betrekken met vragen, met Q&A-momenten. En je kunt daar mensen in beeld halen. Dus je kunt de mensen de hele tijd betrekken. Je moet anders kijken naar. Je moet niet 2 uur lang lezing doen. Dus je moet een korte presentatie doen. En dan mensen 3 vragen stellen. Om ze ook antwoord te laten inschieten. Die we voorlezen. Dus je moet daar op een andere manier mensen bijhalen.
Ja.
En ons doel is eigenlijk. En daar richten we alles op in. Is om mensen geen kijker te laten zijn. Maar deelnemer. En als je daarna kijkt. Van hoe kun je mensen deelnemer laten zijn. Dan moeten ze dus betrokken zijn. Engels is misschien nog iets meer engage. Want betrokken klinkt wel heel erg goed.
Ja.
Maar gewoon. Ze moeten er mentaal bij zijn. En dat kun je met echt wel mooie, dat kun je echt wel ook digitaal best wel goed doen.
Er zitten echt, we hebben natuurlijk heel veel over events en over jouw seminars, maar er zitten hier heel veel lessen in. Ik ga ze even samenvatten voor je, beste luisteraar, over customer experience. Het gaat over als eerste je doelgroep kiezen. Voor wie ben je er en ook vooral voor wie ben je er niet? Daar begint denk ik al jouw succes. Het gaat om je hele klantreis uitdenken. En bepalen, oké, op welke touchpoints wil ik eruit springen? Of wil ik er op alle touchpoints uit springen? En overal die premium beleving gaan geven? Het gaat erom, hoe creëer je een beleving? Door je klanten erbij te betrekken. En door niet alles saai te maken. Maar echt een afwisseling in programma, in mensen, in interactie. Het zijn allemaal dingen die je volgens mij in elk bedrijf kan toepassen. Dus ik vind het heel leuk om dit gesprek op een keer op een andere manier gevoerd te hebben. Volgens mij is een van jouw bijbels ook die van Joe Pine, toch?
Ja, precies.
Die experience economy.
Ja,
dat is al oud, 1990 ergens.
Je hoeft ook alleen het eerste hoofdstuk te lezen, zoals in een Amerikaans managementboek. Daar staat eigenlijk alles al in. Daarna wijden ze uit over alle. Maar het gaat om, je hebt ook If Disney Ran Your Hospital. Maar je moet kijken naar belevenis. Want dat blijft hangen. Ja. Volgens mij, emotie blijft natuurlijk 100 keer beter hangen dan ratio. Dus je moet mensen in de buik raken. In plaats van in het hoofd. Ja, ook in het hoofd, maar liefst ook in de buik.
En dat is echt een ver van jouw bedvraag. Ik ga hem toch stellen. Hoe zie jij dit inderdaad? Bijvoorbeeld als je een overheidsinstantie bent. Vind je dat die ook met beleving aan de gang moeten? Kunnen die ook wat leren van jouw seminars? Of zeggen, ja, blijf die maar lekker daarvan weg.
Nou, ik moest af en toe weer een keer een paspoort gaan ophalen. Ja, dat kan ook echt anders, hè?
Ja.
En het is ook lang niet altijd. Het hoeft lang niet altijd duur te zijn wat je doet. Het gaat vaak echt om kleine dingetjes. Wat mensen bij ons heel gaaf vinden. Als je op het toilet komt, dan ligt daar een mandje. Met een deodorantje en een pepermuntje. En een, gewoon, en dan kun je gewoon pakken. En dan, het gaat er gewoon om. Denk je voor de klant mee?
Ja.
En dat hoeft lang niet altijd heel prijzig te zijn. Als mensen bij ons weggaan, krijgen ze een filepakketje. Er zit een appeltje in en een glaasje water en een Snicker. Ja.
Doe maar zo. Nee, ik ben een nieuw boek aan het schrijven. Dat heette Als de koning je klant zou zijn. Ja. En dat is eigenlijk ook het gedachte-experiment.
Ja. Okay, titel.
Dankjewel. Ja. Dankjewel. Je doet je business zoals je het altijd doet. Maar ik weet zeker dat elk bedrijf, als die weet dat volgende week de koning langs zou komen. Ja. Die toch op een aantal gebieden de dingen naar een hoger niveau gaan tillen. En dat is het gedachte-experiment ook in het boek. En volgens mij doe jij dat ook met, oké, hoe kunnen we toiletten anders maken? Hoe kunnen we de parkeerplaatsen anders maken? Ja, dus dat vind ik heel leuk om te horen. Jij doet 20 april met Steven. Ga je weer een gave masterclass doen. Ja. Gaat natuurlijk ook over Customer Experience, Customer Centricity.
Ja.
Kan je er iets meer over vertellen zonder alles weg te geven?
Ja, kijk, Steven. Kijk, dat is natuurlijk in mijn geval. Steven is natuurlijk fantastisch spreker. Nou, dat zal je beamen. En voor mij is al ideaal. Als hij komt, weten we al eigenlijk. Ja, goed.
Ja.
Zodat we begonnen zijn en dan komt dat in orde. Ik heb nu Steven gevraagd. We hebben 3,5 uur. Wil jij 3 vrienden uitnodigen? Dus je hebt de nieuwe boek van hem, The Offer You Can't Refuse. Dat is eigenlijk een combinatie volgens mij tussen customer centricity en ook goed doen voor de wereld op de lange termijn. Wie zijn nou jouw 3 helden, jouw 3 droombedrijven en zou je die willen uitnodigen om hun verhaal te vertellen? Dus onder andere de Efteling komt. Efteling, meest klantgerichte bedrijf van Nederland. Ja. Bij jou pas in de podcast.
Vorige aflevering, precies. Ja, met Frans.
Ja, dat is natuurlijk fantastisch om van hen te horen hoe zij dat doen.
Ja.
Dus het is ook een beetje in de hoofdrol voor de oude luisteraars. Mies Bouwman. Voor een spreker is het natuurlijk helemaal te gek om je eigen voorbeelden uit te kunnen nodigen.
Ja.
Heb ik je eerder gedaan met Steven. Ook toen we wilden eigenlijk Disney hebben. Hadden we daar Duncan Wardle en Coolblue. Hadden we Pieter Zwart. Als een spreker met zijn eigen helder podium mag staan, dan is het voor zo'n spreker ook veel leuker dan gewoon een gig.
Ja.
Dat
gaat gebeuren. 20 april. Als mensen interesse hebben, waar kunnen ze kijken? Denkproducties.nl?
Ja. Dat is de beste plek. Ja.
Dat is de beste plek. Ja. En die van Jos heb je net gemist, maar die komt vast ook misschien nog een keer. In elk geval die van Steven. Ik ga kijken of ik erbij kan zijn, want ik vind Steven ook altijd fantastisch om naar te kijken. Hans, ik rond meestal af met de vraag, had ik nog iets moeten vragen dat ik vergeten ben?
Nee, volgens mij hebben we best wel veel gedaan. Hè?
Volgens mij, ja, we zijn ook al bijna 50 minuten aan het praten geweest. De man die van leren een ervaring maakt. Dankjewel voor jouw tips en wijsheden.
Nou, graag gedaan. Was leuk.
En dat was hem dan weer. Mijn gesprek met Hans Jansen van Denkproducties. Ik vond het weer inspirerend. Ik vond het weer gaaf. En ik hoop dat jij er ook inspiratie uit hebt gehaald. De volgende dinsdag van de volgende maand. Dat is de eerste dinsdag van mei. Ben ik er gewoon weer met een nieuwe aflevering van Over Klanten Gesproken. En dan spreek ik ook met de directeur van Landgoed Lauswold. De plek waar ook onze masterclass klantgericht leiderschap plaatsvindt. Voor meer informatie over de masterclass kijk je natuurlijk op www.sydneybrouwer.nl/masterclass. En ik hoop dat je er volgende maand, net als ik, gewoon weer bij bent. Tot dan!
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Over Klanten Gesproken. Voor meer afleveringen en de show notes, kijk je op sydneybrouwer.nl/podcast. Graag tot de volgende keer!